Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen we uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 uit de lofzang van Zacharias.
Thank you.
zingen wij na de wet Psalm 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68 vers 14. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen Jesaja 60 en daarvan de eerste 11 versen. Jesaja 60, de versen 1 tot en met 11. In Jesaja 60, de eerste 11 versen, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd. Zij komen tot u, uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajoot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags, nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge het Heer der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, geef ons geloof als we uw naam aanroepen deze morgen, om de opening van uw woord, om een verstand dat verlicht mag worden, zodat wij hemelse zaken gaan begrijpen, verstaan, bewonderen. Laat het licht vanmorgen schijnen in ons hart, in die dikke duisternis waarin wij ons bevinden. Zo donker, dat we niet eens in de gaten hebben dat we bij de volgende stap voor eeuwig in de hel kunnen tuimelen. Want er is maar één schrede, zegt uw woord, tussen ons en de dood. We zien geen hand voor ogen. We zien geen gevaar. Als er in het natuurlijke leven een dichte mist is, dan rijden we voorzichtig. We lopen voorzichtig, we tasten. En nu gaat dat toch nota bene over onze onsterfelijke ziel. En we lopen met 7 mijlslaarzen door het leven, alsof de dood niet elk ogenblik ons leven kan binnentreden en wij voor uw rechterstoel staan om weg te dragen hetgeen wij gedaan hebben in ons lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. En daarom laat uw licht opgaan, Heere. Maar er zijn er ook onder ons die worstelen met de nood van hun ziel. Hoe raak ik toch met God verzoend? Die mensen ervaren die dikke duisternis, die hebben schuld en ze weten niet hoe ze van hun schuld af moeten komen. Die zijn er, gelukkig. Al kunnen we met schuld niet sterven, in tegendeel. En zou u dan willen geven dat vanmorgen uw licht mag opgaan, zodat we gaan zien dat het licht is opgegaan. De Heer Jezus, het waarachtige licht, is gekomen in de wereld. Alleen de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dan zijn er misschien ook wel van uw kinderen, die de weg ook weer kwijt zijn. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zou u dan ook vanmorgen, Heere, de prediking willen gebruiken? En misschien zijn er die in uw licht mogen wandelen. Die dat tere leven met u mogen beoefenen. Die wandelen op de beloften van het evangelie. Die leunen op de waarachtigheid van uw woord alleen. Die het mogen zingen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zal mij schenden. En als wij zo mogen zien op de waarheid van uw woord, op de vastheid van uw belofte, dan zijn we onschendbaar op die momenten. Ja, in Christus is uw kerk dat altijd, alleen ze ervaren dat niet altijd. Heere, geef uw zegen vanmorgen aan iedereen. Zoals we hier zijn, of thuis meeluisteren, dan dragen we in het bijzonder mevrouw de Visser aan u op. Haar krachten worden minder. Zij moet sterven, u ontmoeten. Laat ook haar zien dat het licht schijnt in deze duistere wereld. Wil uw woord vanmorgen ook aan haar onsterfelijke ziel zegenen. Het is nog het heden der genade. Vergun haar wat u aan de moordenaar aan het kruis vergunde. Om in haar zonden en ellenden zich tot de Heer Jezus om uitkomst, genezing te wenden. Het kan alleen maar verwachting zijn als we die belofte horen met de oren van het geloof. We dragen ook de Heer Jacht aan u op. Morgen de definitieve uitslagen, maar de zorgen zijn groot. Schaduw van de dood valt ook over zijn leven. Overigens ook over ons leven. Heere, wilt u zich over hem ontfermen? En zou u een roepen willen doen geboren worden tot u de levende God? Gedenk ook mevrouw Jansen van de Vierdijkse Weg, een nieuwe heup gekregen. Wilt u zich over haar ontfermen, Heere? Tot hiertoe heeft u door en uit geholpen. Mag ze de komende week weer thuiskomen? Geef nog een herstel. We willen ook deze weg voor haar gebruiken, opdat ze haar hele leven op u zou mogen wentelen. Gedenk ook de heer Van Haften, die ook nog steeds in het ziekenhuis ligt. De zorgen zijn niet weg. En dat is wel misschien wat wij het liefste willen, om weer op te staan en door te gaan. Maar wilt u hem, heren, zo in het nauw drijven dat er nog maar één weg voor hem open blijft. En dat is die weg naar boven. Dat hij mag roepen, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. We dragen mevrouw Anemaat, mevrouw Boelier, mevrouw Moerland, mevrouw Steenpoorten aan u op. Maar ook anderen die met verborgen kruisen over de aarde gaan. Gedenk de gezinnen in de gemeente, heren. Aanschouw uw verbond. Zou u het zeggen en niet doen? O, wilt u geven, heren, dat er in de gemeente een levend gebed mag zijn? Hemelbestormers, die niet aflaten hand en oog op te heffen naar omhoog. Help ons deze morgen in het luisteren en in het spreken. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 97, het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het zevende, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Jesaja 60, de versen 1 tot en met 3, is de tekst voor de prediking. Jesaja 60, de versen 1 tot en met 3. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan. Wij letten in de eerste plaats op een evangelisch bevel, vers 1a. In de tweede plaats letten wij op de grond van dat bevel, vers 1. B. In de derde plaats letten wij op het gemaakte onderscheid, vers 2. In de vierde plaats het onderscheid opgeheven, vers 3. Een evangelisch bevel, is onze eerste gedachte. Dat is een bevel en God zorgt er zelf voor dat het gehoorzaamd kan worden. Kijk, als de wet je iets beveelt, dan moet je het zelf doen. En dat gaat niet. Maar als er een evangelisch bevel komt, dan zorgt God ook zelf voor de vervulling. De tweede gedachte is de grond van dat bevel. Want hoe kan God nu zeggen, word verlicht? Dan moet er toch ook licht schijnen? Nou, dat doet het ook, hè? Want uw licht komt, mag ook lezen, is gekomen. Het licht schijnt in de wereld. Dus dat licht is er. En daarom kan ook het bevel uitgaan. Onze derde gedachte, het gemaakte onderscheid, moet toch kijken in vers 2. De hele aarde bedekt met duisternis, onkunde. En dan alleen het volk van Israël uitverkoren en die mogen zich verheugen in dat licht. Onze laatste gedachte, het onderscheid opgeheven. Vers 3. Want dan lezen we, en de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat gebeurt met Pinksteren. Dan wordt die scheiding doorbroken. En dan trekt God niet alleen uit de Joden zondaren tot het licht. Maar ook heidenen komen tot het licht. Laat ik de gedachte nog een keer herhalen, waarom ook niet. Een evangelisch bevel. De grond van dat bevel. Het gemaakte onderscheid. En het onderscheid opgeheven. De tekst spreekt over duisternis en licht. Dat is natuurlijk beeldspraak. Daar bedoelt Jesaja iets mee. Als we heel dicht bij de tekst blijven, dan betekent de duisternis de ballingschap. En het licht, dat ze over 70 jaar weer uit die ballingschap zullen terugkeren naar het land van de belofte. Dan kunnen we ook begrijpen dat duisternis een beeld is van verdriet. Toch? Psalm 137. Ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen, daar in Babel. Hoe zouden we kunnen zingen? Vragen de oprechte Joden zich daar in Babel af, terwijl Jeruzalem in puinhoop ligt. Dus duisternis is een beeld van verdriet. En licht van blijdschap. Want als dat altaar straks weer herbouwd is en als de muren weer herbouwd zijn rondom Jeruzalem en als het fundament weer gelegd wordt, dan juichen de Joden daar in Jeruzalem. En als dan de oudere Joden verdrietig zijn, omdat ze het verschil zien tussen de heerlijkheid van de tempel van Salomo en dit schamele fundament, dan gaat Haggai profeteren. Maar denk erom, deze tempel zal innerlijk veel schoner en veel mooier zijn. Want de Heere Jezus komt straks in die tempel. Dus licht is dan een beeld van blijdschap en van vreugde. Duisternis is ook een beeld van onkunde. En licht van geestelijke kennis. Geestelijk inzicht. Wij weten het al uit een van de vorige preken uit Jesaja, dat wanneer Jesaja dit profeteert, dan is Juda en Jeruzalem nog in het beloofde land, hè? Die ballingschap die moet nog voltrokken worden. En dan al helemaal die terugkeer uit de ballingschap. Maar Jesaja die ziet in de geest van de profetie de kinderen van Juda al aan de rivieren in Babel. Jesaja ziet in de geest van de profetie de nacht van Gods toorn over de zonde. Hij ziet ze daar ginds al in dikke duisternis gehuld. Verdriet, onkunde, Gods toorn over de zonde. Nagenij. Het volk negeert op dit moment de waarschuwingen van de profeten. En Jesaja die ziet ze al zitten in de ballingschap. Met andere woorden, het oordeel komt. En hij profeteert dat het oordeel ook zal worden opgeheven. Dat het licht komt. En in dat verband moeten wij dus dat evangelisch bevel lezen. Als er staat, maak u op, word verlicht, dan moeten wij in de geest bedenken dat Juda inmiddels in Babel zit. En de harpen aan de wilgen hebben gehangen. En de tempel is verwoest. Jeruzalem is niets meer van over. Zie, ze zitten er ginds in Babel. In de duisternis van het oordeel dat over hen is heen gegaan. Maak u op, word verlicht. Dat is een bevel. En wij weten wel, hè, als God een bevel geeft, dan staat het niet aan ons om wel of niet te gehoorzamen. Het is gewoon vreselijk brutaal als je niet gehoorzaamt. En het volk dat is al jaren brutaal geweest tegen de Here. Daarom zitten ze in ballingschap. En nu komt ineens dat bevel. Maak u op, word verlicht. Gelukkig is het een evangelisch bevel. Maar als de wet het had gezegd, ja, dan zegt Paulus in Romeinen 8, door het vlees is de wet krachteloos. Met andere woorden, omdat wij gezondigd hebben, kan de wet ons nooit meer zalig maken. Omdat wij ons in het paradijs hebben losgescheurd van God, kunnen wij nooit meer door de wet tot het licht komen. Dus nooit meer blijdschap. Nooit meer geestelijk inzicht. Hoor je dat? De wet brengt je nooit meer tot het geestelijk inzicht van de verlossing. Een evangelisch bevel. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Als God dat bevel in je hart legt, dan hoef je dat zelf niet te gehoorzamen. Maar dat kun je niet. Dan zorgt God daarvoor. Met andere woorden, God geeft wat hij beveelt. God geeft wat hij beveelt. Maak u op. Het Hebreeuwse woordje wat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met opstaan uit de slaap. Opstaan uit de slaap. Word verlicht. Wat betekent dat woordje worden? Doe ik dan zelf de lamp aan? Ik liep van de week een rondje door Scherpenissen. Toen zag ik overal die mooie lichtjes 's avonds. Ja, eerlijkheidshalve vond ik het zelf ook nog wel mooi, ja. En gezellig. En toen dacht ik, ja, de mensen hebben het allemaal zelf opgehangen. En ze hebben het aangedaan. En toen kwamen deze woorden voor mijn aandacht. Word verlicht. Ik denk, hé. Dan moet iemand anders de lamp aandoen, toch? Word verlicht. Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld voor onze kinderen. 'S Morgens word je wakker. En als je je verslapen hebt, dan kan het zomaar zijn dat je moeder of een broertje of zusje bij je aan bed staat. En die schudt aan je schouder en die zegt, word wakker. Je kunt jezelf dus niet wakker maken. Gelukkig heeft in ieder geval de Heere ons vanmorgen wakker gemaakt. Stel je eens voor dat je niet meer wakker wordt. Gebeurt wel eens. Mensen gaan slapen en ze worden niet meer wakker. Waar zou het dan geweest zijn? Dus word wakker. Dat is een bevel wat iemand geeft en hij schudt aan je schouder. En terwijl dat bevel klinkt, word eens wakker. Hé, word eens wakker. En dan ontwaak je. Je doet zelf eigenlijk niks. Je kunt jezelf niet ontwaken. Je wordt wakker. Dus een bevel. En tijdens dat bevel gebeurt het. En wat heb je nu zelf eigenlijk gedaan? IJzer, je zit zomaar wat om je heen. En je wrijft nog eens een keer door je ogen. Iemand anders heeft je wakker gemaakt. Tijdens dat bevel. Word eens wakker. Nou, dat zeg je natuurlijk niet tegen iemand die al wakker is. Dat zeg je tegen iemand die slaapt. En als er hier staat, word verlicht, dan wordt dat gezegd tegen mensen die in de duisternis zitten. Die verdrietig zijn. Die onkundig zijn, die in ballingschap zitten. Toch. Mag ik eens vragen, als je 's avonds gaat slapen, denk je dan wel eens na over hoe je de volgende morgen wakker zult worden? Zou ik wakker worden morgen? Denk je er wel eens over na? Word verlicht. Hoe raak ik toch ooit van mijn schuld af? Hoe wordt toch ooit het verdriet veranderd in blijdschap, in geluk? Word verlicht. Dat is een passief bevel, zo noemen wij dat. Een passief bevel. En een passief bevel, dat betekent dat er een goddelijk machtswoord is dat niet geweigerd kan worden. Kijk maar naar de blinde Bartimeus in Lucas 18. Hè? Die wordt bij de Heer Jezus gebracht. En dan zegt de Heer Jezus, word ziende. En dan gaan zijn ogen open. Daar heeft die blinde niks aan gedaan. Daar kon hij ook niks aan doen. Hij kon niet een beetje helpen. Ja, natuurlijk kon hij wel met zijn duim en zijn wijsvinger zijn oogleden zo open doen, maar dan zag hij nog niks. Nee, de Heere Jezus gaf hem het licht in zijn ogen op of door dat machtswoord. Denk ook maar aan die doofstomme. Kon niet horen, die kon niet spreken. Word geopend, zei de Heere Jezus toen. En toen gingen ineens zijn oren open en zijn tong werd losgemaakt. Hij kon horen, hij kon spreken. Word vervuld, staat er ook in het leven van de heiliging, om vol te worden van de Heilige Geest. Word vernieuwd. Elke keer zie je dat goddelijke bevel, hè. En het is niet aan ons om ja of nee te zeggen. Dat bevel, dat kan alleen maar opgevolgd worden. Dat is toch ook een wonder. Word verlicht. Maar waarom dan dat bevel? Nou, om je onmacht te leren kennen. Daarom. Opdat God de eer krijgt. Daarom. Word verlicht. Dat is nu die krachtige roeping van Gods wegen. Wat een wonder, hè? Dat hij dat laat uitgaan daar. Aan die mensen die in ballingschap zitten. Die zo brutaal en zo ongehoorzaam geweest zijn door de jaren heen. En die nu bedroefd neerzitten aan de rivieren in Babel. De Heere zegt, maak u op. Word verlicht. Dat is een krachtige, inwendige, onwederstandelijke roeping. Hoe kun je nou weten of je die roep ooit gehoord hebt? Wel, je kon niet weigeren, toch? Nog een keer, hè? Net als je broer die aan je schouder schudt en zegt, word wakker. En dan langzaam word je wakker. Kun je niet tegenhouden. En langzaam ga je beseffen, ik heb me verslapen, ik ben wakker gemaakt, gelukkig. Als ik opschiet, dan ben ik nog op tijd. Maak u op, word verlicht. Veel mensen doen zelf het licht aan met kerst en ze doen het ook weer uit na kerst. Maar wij leren in onze Dordtse leerregels dat de Heilige Geest het geloof ontsteekt. En dan trekt het volk ook op. Uit Babel, terug naar het land van de belofte. Dat is een evangelisch bevel. Onze tweede gedachte. De grond van dat bevel. Want staat er, uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is toch een onlogisch bevel daar. Hè? Maak u op. Maar pak alle spullen bij elkaar en vertrek uit het land en ga terug naar het land van de belofte. Nou, hoe moeten die Joden dat daar doen? Ze worden in die ijzeren greep gehouden. Eerst door Babel, toen door het rijk van de Meden en de Perzen. Nou, hoe moeten die paar Joden dat dan doen? Toch? Ik hoop dat dat een levensgrote vraag is. Hoe moet ik dan breken met de zonde? En hoe moet ik dan naar de Heer Jezus gaan? En hoe moet ik mij dan bekeren? Toch? Dat zijn toch levensgrote vragen? Wat? Ben ik nu zo verschrikkelijk geestelijk dood dat ik die vraag niet eens heb vanmorgen? Hé, heb je die vraag nu eigenlijk wel? Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn? Worstel je daarmee?
En hoe ik daarvan verlost word. Worstel je daar wel mee? Dat is toch verschrikkelijk. Dat ik zo ongevoelig ben dat die vraag niet eens leeft. Ja, u kunt mooi praten, dominee. U bent bekeerd. Maar heb jij die vraag? Hoe moet ik nu ooit tot God bekeerd worden? Sommigen die praten over de Heer Jezus, hè, die hebben dan nooit die vraag gesteld in hun leven. Ja, vind je dan gek dat daar vragen bij gesteld worden bij zo'n bekering? Vind je dat gek? Hoe moet ik nu toch bekeerd worden? Hoe word ik nu toch uit die macht van de zonde getrokken? Ik zou niet weten hoe ik mij moet onttrekken aan die ijzeren greep van de koning Kores. En terugkeren naar het land van de belofte. En dan zou ik terugkeren. Hoe moet ik daar dan die Samaritanen en die andere volkeren verdrijven? Hoe moet ik dan in mijn eentje Jeruzalem herbouwen? En hoe moet ik dan de tempel herbouwen? Dat zijn toch allemaal vragen? Het is toch zo onlogisch als maar zijn kan als Jesaja gaat profeteren. Maak u op, word verlicht. Ja, die man die kan mooi praten. Hoe moet dat nu eigenlijk? Kijk, de Heere gebruikt nooit mooie woorden zoals wij die gebruiken. Wij kunnen soms mooie woorden gebruiken, maar eigenlijk zonder inhoud. Want, let erop. Want uw licht komt. Dat is toch wat? Uw licht komt. En u mag ook volgens het Hebreeuws lezen. Uw licht is gekomen. Tuurlijk. Want bij de Heere is helemaal geen verleden en toekomende tijd. Toch? Dat is er toch helemaal niet in de eeuwigheid. In de eeuwigheid is het altijd nu. En dan weet ik wel, God heeft de tijd geschapen. Dus als morgen is, dan kan ik ook weer nadenken over gisteren. Maar strikt genomen in het geloof is er geen gisteren en toekomst. Dat is het heden. Zo profeteerde Jesaja in hoofdstuk 9. Een kind is ons geboren. En het gaat hier ook over dat kind hoor. Nu met de naam licht. Dus uw licht komt. De Heere Jezus komt. Natuurlijk. Hij zegt ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. En Johannes, die gaat het vertellen. Het licht is gekomen in de wereld. En het heeft geschenen onder de mensen. En zo staat het hier ook. Uw licht komt. Vertaal maar gerust. Is gekomen. Want als Jesaja met de verrekijker van het geloof kijkt. Dan ziet hij ineens dat licht schijnen daar in Babel. En dan ziet hij dat ellendige volk helemaal staan in de lichtstraal van de Heere Jezus. Ze worden overgoten met licht. Dat is evangelie. U wordt vanmorgen overgoten met het licht van het evangelie. Dat is wat. Uw licht is gekomen. Dat is de evangeliebelofte. Dat is de grond. Daarom kan er gezegd worden, maak u op, word verlicht. Want het licht schijnt al. Wij hebben dat advent helemaal verkeerd begrepen. Wij denken, advent dat is nu hopen dat hij komt. Wachten op zijn komst. Nee, maar advent wil zeggen, hij is gekomen. En daarom mag er gegronde hoop zijn dat mijn zonden vergeven worden, want de Heere Jezus is er. Het licht schijnt vanmorgen in de prediking van het evangelie. Hij is gekomen, Christus. Hij is het licht der wereld. Hoort u dat? Het licht der wereld. En overal waar dat licht verkondigd wordt, daar worden zondaren overgoten met dat licht. Ja, dat is echt waar. Ik zal meteen wel over het onderscheid te hebben, maar dit is waar. Uw licht staat er. Ja, soms kan dat betekenen dat licht van u. O, heb u licht. Gooi die gloeilampen maar weg hoor. Daar heb je gewoon helemaal niks aan. Soms, en dat is hier ook het geval, betekent het voor u. Voor u. Voor u bestemd. Voor u geschikt. Ja, voor u. Ja, maar dominee, u zou eens moeten weten. Ik ben inmiddels al een jaar of 60, 70. Maar wat ik allemaal al gedaan heb, voor mij kan het niet. Ik proef dat soms ook bij de ouderen onder ons. Voor mij kan dat eigenlijk niet meer. Als jongen had ik zelf ook die gedachte. Ik was maar hervormd. En dan dacht ik dat de Heere vooral in de andere kerken werkte. En daar zag ik dan zo tegenop. En ik dacht, genade, dat is juist voor oudere mensen. Niet voor een jongen van 13. Oh, de duivel kon het me nou zo benauwd mee maken. En dat kan. Dat kan nog. En je zegt, ik heb zoveel zonde. En ik ben zo ongehoorzaam geweest. En het is zo donker in mijn hart, voor mij kan het nooit. Maar dan moet je vanmorgen horen, hè? Voor u. Dat zijn mensen die het gepresteerd hebben om tientallen jaren het evangelie van de profeten te verwerpen. En de afgoden na te volgen. En toen heb God gezegd, afgelopen, nu wordt Jeruzalem verwoest. En nu ga je maar de ballingschap in. Voor zulke mensen. En zelfs mensen, want we weten het, hè, dat een groot deel daar is achtergebleven. Voor u. Dit licht is uitermate geschikt voor de mensen die in duisternis wandelen. Zijn ze er vanmorgen? En gezalig worden, ik zou het niet weten hoe het moet. Voor u bestemd. Want hier is de zaligmaker der wereld. De zaligmaker die zondaren zalig maakt. Is er iemand, jong of oud, die zegt, zo'n berg met schulden, ik heb alles fout gedaan, voor u. Is er iemand die zo in duisternis is vanmorgen, voor u. Is er vanmorgen iemand die zegt, zalig worden, en dan echt, hè, benauwd uit je hart, ik zou niet weten hoe het moet, voor u. Dat is toch wat? Wat een evangelie. Juist de mensen die slecht zijn, die in de duisternis zijn, die bedroefd zijn, voor u bestemd. Je zou bijna de vrijmoedigheid toch vanmorgen krijgen om het toe te eigenen. Waarom niet? Waarom niet? Voor u. Het wordt u toch verkondigd vanmorgen? U krijgt nog als het ware van de hemel toestemming. De zaligmaker van zondaren. Voor u. Dus, u heeft geen lichten. Ik dacht dat altijd. Uw licht komt. En dacht dat je moet eerst licht hebben. En dan... Je moet eerst van je zonde af zijn en dan mag je naar Christus vluchten. Nee, uw licht, dat veronderstelt, u zit daar in die dikke duisternis, in de modder van de zonde, in uw geestelijke onkunde, in je raadsels en je weet werkelijk niet hoe je bekeerd moet worden. En eigenlijk zeg je, eigenlijk is het ook niet voor mij. Jawel, zegt Jesaja, het is bestemd voor u. Dus dat licht schijnt in de duisternis. Stel nou eens voor, hè, dat er gewoon een kamer is of een winkel is, die is zo overgoten met allerlei lampen. En dan zou je een klein vaccinelichtje aansteken.
Nou, daar zie je toch niks van.
En als het nou donker is en je doet een kaars aan, dan verblijd je je in het licht. Doe het maar vanmorgen. Voor u. Verblijd u maar in het licht dat schijnt. Toch? Uw licht voor u. Kunnen we nog iets uit leren, hoor. Want ik heb er helemaal geen moeite mee als u toch graag een toekomende tijd wilt lezen. Uw licht komt. En dat is natuurlijk ook wel zo. Want het wijst heen naar de Heere Jezus die nog geboren moest worden. Dan moet je nagaan, hè. Die Jesaja, die is daar heerlijk aan het profeteren. En die legt daar het evangelie uit aan die ballingen. En zeg je, uw licht komt. Met andere woorden, hij zegt, jullie zitten eigenlijk nog maar in de schemer. De zon is eigenlijk nog maar net opgegaan bij jullie. Maar als de Heere Jezus straks gekomen is, en als de Heilige Geest is uitgestort, dan staat de zon op middenhoogte te schijnen. Dus wij baden ons als kerk van het Nieuwe Testament in het volle licht van het evangelie. Echt waar, hoor. Er zijn mensen die zeggen, dominee, we leven in een donkere tijd. Maar als ik de tekst goed begrijp, dan leefde het Oude Testament eigenlijk in de schemer, de dageraad. En het Nieuwe Testament mag zich verheugen in dat volle licht. Want wij hebben zo'n heldere openbaring van het woord. Nou ja, behalve dat we hem straks zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar helderder wordt het echt niet meer. Dus de kerk van het Oude Testament was eigenlijk nog maar een kind. En nu onder het Nieuwe Testament is de kerk als een volwassene. Wat betekent dat? Het Oude Testament een minderjarig kind. Nou, die konden niet bij de erfenis. Tot je 18e sta je nog onder het gezag van je vader en je moeder, volgens de burgerlijke wet. Dus die gaan ook nog over je geld en die kijken nog mee. Maar op de dag dat je 18 wordt, sluit de bank alles af. Dan ben je zelf financieel verantwoordelijk. Natuurlijk, je kunt je ouders wel machtigen. Dat is verstandig om te doen. En zo is de kerk onder het Oude Testament minderjarig. Ze kunnen er nog niet bij. En onder het Nieuwe Testament is de kerk volwassen. Ze mogen leven uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Uw licht is gekomen. Nog één voorbeeld, hè? Dan denk ik aan de verloren zoon. Wat denk je? Toen hij daar bij de varkens zat. En toen ging hij nadenken hoe goed het thuis was. Wat zou dat nou zijn? Nou, dit. De heerlijkheid des Heren ging daar over hem op. Toch? Hij zat er bij die vieze varkens, was helemaal mager, een oud versleten kleed aan. Hij had zich misschien al wel in geen weken gewassen. Hij had zo'n honger om dat vieze eten van die varkens op te eten. En toen ging hij nadenken hoe dat daar thuis was, bij zijn vader. Hij zag zijn vader in dat prachtige gewaad. Zijn vader was rijk. En hij dacht naar over die schitterende woning, over al dat vee. En hij dacht naar over al die akkers die zijn vader had. En hij dacht naar over al zijn knechten. De heerlijkheid des Heren ging over hem op. De kaboot staat daar, weet u nog? Ikaboot, de kaboot. En kaboot, dat betekent dat nu al die eigenschappen van de vader tot rust gekomen zijn in de Heere Jezus. Die arme jongen daar, bij die varkensdrog, die zag de Heere Jezus aan het kruis. En die kon wel zingen met Psalm 85. De waarheid en de vrede hebben elkander gekust. De gerechtigheid en de vrede hebben elkander gekust. En toen hij dat zag, toen stond hij op en hij ging naar zijn vader. De heerlijkheid is over u opgegaan. Dan zie je het evangelie. Dan zie je voor mij, voor u. Dan sta je op uit je zonden. En dan ga je. Dan ga je. Weliswaar met de koorden van de veroordeling. Maar je kunt je niet voorstellen dat je geen dag meer bij je vader mag zijn. Voor u. De heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. Prachtig hoor toch. Zo wakker mag worden. Dat is wakker worden. De zon schijnt. Heb ik me dan zo verslapen? De gordijnen gaan open en het zonlicht straalt je donkere kamer binnen. Onze derde gedachte. Het gemaakte onderscheid. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En daar wordt in het Hebreeuws een vormpje gebruikt, dat mag u vertalen met bedekt, tegenwoordige tijd. Want zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. Zo ben je geboren, jongen. Duisternis bedekt de aarde. Duisternis bedekt mijn hart. Dat is wat. Duisternis, dat is Gods rechtvaardig oordeel. De duisternis hebben wij over ons heen geroepen in het paradijs. Ieder kindje wordt geboren in zonden. Zelfs ontvangen in zonden. Ieder kindje is van nature een kind dat omringd is door dikke duisternis. Hij kent de Heere Jezus niet. Dus Johannes was al wederom geboren voor hij geboren werd, want hij herkende de Heere Jezus wel. Dus dat kan. Tuurlijk, God kan alles. Maar van nature zonder licht. Toch? Laten we eens de proef op de som nemen. Wie verheugt zich nu in het licht? Wie verheugt zich nu in de Heere Jezus? Wie zegt, hij is mij dierbaar, hij is mij alles? Nou, dat heb je niet van je vader en je moeder, hoor. Dat heb je van God. Of van nature zien wij geen schoonheid in de Heere Jezus. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Draait je hoofd ervan af. Zo lelijk vindt mijn natuurlijk oog de Heere Jezus. Dus wij zijn van God afgevallen. In de dikke duisternis van ons zondige bestaan. En toen is de Heer Jezus gekomen. Het licht kwam in de wereld. Zegt Johannes. Het scheen. Niemand is te verontschuldigen. En let op, hè. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Waarom? Wel, de Heere Jezus confronteert je met je zonde. Als de Heere Jezus in je leven komt, dan moeten die zonden boven tafel komen. Als het licht gaat schijnen in de kamer, dan zie je ineens in die lichtbundel al die stofjes dwarrelen die je anders niet ziet. Ja, en dat wil geen mens. Toch niet? Dat wil toch geen mens de schuld en de zonde en de ongerechtigheid op tafel voor de dag ermee? Daarom hebben de mensen de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is echt zo, hoor. De mensen zeggen liever, dominee, ik bid en ik lees en ik worstel en ik zou zo graag. En als er al eens een mens in de schuld is, dan zegt hij met schaamte, dominee. Ik heb zoveel gedaan wat niet mocht, hè. Dan vertel je die graag. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nog een keer lezen, vers 2. Want zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. Zie dat om je heen, helemaal rondom Israël, een hele wijde cirkel trekken maar. En dan kom je ook in Nederland en dan kom je in Scherpenissen. De duisternis bedekt de aarde. Niemand die van nature de Heere Jezus kent.
en niemand die van nature hem bemint, alle volken. God maakt onderscheid waar het niet is. Het is wat? Op een gegeven moment dan grijpt hij Abram in zijn nekvel en dan zegt hij: met u ga ik voorlopig verder. Honderden, ja zelfs duizenden jaren. En dan ligt heel de wereld in de rechtvaardige duisternis vanwege de zon. Het is wel geweest. Eeuwenlang scheen alleen het licht in Israël. En heel de wereld in de duisternis. Heb je wel eens gezegd, dat is rechtvaardig. Mijn eigen schuld, dat ik in de duisternis ben. Toch staat er, dat is een tegenstelling, over u, het volk daar in Babel. Dat was Gods volk, zo wou hij met geen volkeren handelen. Zal de Heere zijn verbondsnaam opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat is wat. Zon schijnt, ook vanmorgen, en toch bedekt de duisternis de aarde. Hoe moet ik dat nu zien? Nou, nog een keer, hè? Van nature leeft iedereen in de duisternis. Onze eigen schuld. En toen is God gekomen met dat wonderlijke evangeliewoord. Dus het licht is gaan schijnen, ook onder ons. En als nu in de zomer de zon schijnt, dan doen alle mensen toch het zonnescherm naar beneden. En de rolluiken naar beneden. Ah, doe ik dat onder de prediking? Leef ik daarom in de duisternis? De zon schijnt dus blijkbaar wel, maar ik doe de rolluiken naar beneden. Ik wil de zon niet zien, wordt veel te warm binnen, is mij veel te licht aan de ogen, verblindt mijn ogen. Dus ik doe de zaak naar beneden, ik verkies de duisternis boven het licht. Doch over u zal de Heere opgaan. De kanttekenaren zeggen zo mooi, dat is de kennis van de Heere Jezus over u. De heerlijkheid van de Heere Jezus. Zult u zien. En dat is gebeurd, hè. Toen de Heer Jezus op de aarde kwam, heel veel mensen zagen geen heerlijkheid in hem. Maar Maria Magdalena bijvoorbeeld wel. En de discipelen bijvoorbeeld wel, met uitzondering van Judas. En zo zijn er heel veel mensen tot hem gekomen. En met Pinksteren greep de Heere zoveel duizenden Joden in het hart, zodat ze de heerlijkheid van de Heere Jezus gingen zien. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En wat is dan de heerlijkheid van de Heere Jezus? De kaboot. Moet je goed kijken naar hem. Weet je nog, jongens, die kaboot? Dat begon al in het paradijs. Die engel die daar stond, aan de ingang van het paradijs om de boom des levens te bewaken. En die engel die had zo'n vurig zwaard in zijn hand. Kaboot staat daar. En als nu iemand toch dat paradijs naar binnen wilde, en dat wil ik, hè, want ik wil altijd werken. Dan stak die engel hem in zijn hart en dan viel hij daar dood neer. Niemand kan het paradijs meer in. En wat is nu de heerlijkheid van de Heere Jezus? Moet je goed kijken daar op het kruis, hè? Goed kijken. Daar zie ik dat zwaard door zijn ziel. Heb je het gezien? Dat is de heerlijkheid van de Heere Jezus. Dat zwaard van Gods gerechtigheid, dat is dronken van het bloed van de Heere Jezus. Zo dronken. Dat het zwaard nooit meer één druppel bloed kan drinken. Van allen die tot de Heere Jezus gekomen zijn. Zo dronken. Begrijp je het? Dat is de heerlijkheid van de Heere Jezus. Dat zwaard van Gods gerechtigheid heeft hem getroffen. En dan zal het mij nimmer meer treffen. Joden, dat is voor jullie. Doch over u zal de Heere opgaan. en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De opgang uit de hoogte verschijnt door de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Wat betekent dat? Wel, dat betekent heel eenvoudig dat de u uit onze tekst, doch over u, die mensen die waren niet beter, hoor, dan die mensen die in de duisternis zitten. Die u, die vroegen ook niet naar de Heere, bij toch mal? Abraham, die diende net als al die anderen, als heel zijn familie, de afgoden van zijn tijd. Doch over u, dat is Gods verkiezende liefde. Dat zijn zijn innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. Doch over u, die van nature geen lust hebben in de wegen van de Heere, die zien Gods vriendelijk aangezicht. Weet je wat dat zeggen wil? Als je zijn heerlijkheid ziet, dat je diep verwonderde. Waarom opende u mijn ogen? Doch over u zal de Heere opgaan. Hij doet dat middelijk, hoor. Letterlijk koning Kores die zegt, ga maar weer naar huis. En ik zal jullie nog geld meegeven. Ik zal jullie materiaal meegeven. Je kunt bescherming van mij krijgen. Ik zal jullie brieven meegeven. Die kun je inleveren bij de stadhouders daar. Ik sta garant voor de wederopbouw van Jeruzalem. En voor de wederopbouw van Jeruzalems tempel. Dat is het evangelie. De Heer Jezus zegt, ik sta garant voor de zaligheid van zondaren. O, wat groot als we ons in dat licht mogen verblijden. Onze laatste gedachte, het onderscheid opgeheven. Want het was voor de Joden en de rest was in dikke duisternis. En u staat er en de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Dus die tegenstelling tussen duisternis en licht blijkt niet onoverbrugbaar. Volken gaan uit de duisternis naar het licht. Als de zon op middaghoogte schijnt, dan wordt de middelmuur des afscheidsels afgebroken. Wat betekent dat? Nou, heel lang was het eigenlijk alleen maar voor Israël dat evangelie. Een enkele keer een heiden, je kunt denken aan Rut bijvoorbeeld, maar dat was maar een enkele keer. Goed, je had ook Joden genoten, maar het was niet de meerderheid. Maar zodra de Heilige Geest wordt uitgestort, dan gaat dat evangelie ook de wereld in. En de heidenen, zie je wat er gebeurt? Duizenden jaren geleden heeft God Abraham afgezonderd van de volkeren. En toen ging hij een paar duizend jaar alleen met Abraham en zijn nakomelingen verder. Maar met Pinksteren pakt de Heer als het ware de draad weer op van Adam. Want Adam was de vader van alle mensen. En dan wordt de zegen die aan Abraham belooft uitgebreid naar de heidenen. En die heidenen die delen in de zegen die voor Abraham was bestemd. Dat kindschap, die rechtvaardiging, die heiliging, die volkomen verlossing, die vergeving van zonden door de gerechtigheid van de Heere Jezus alleen. Zie je wat er gebeurt? Datzelfde verbond dat God met Abraham heeft gemaakt, dat wordt uitgebreid. En de heidenen delen in de zegen van Abraham. In Christus komt weer de universele greep op de mensheid. Het kindschap ook voor de heidenen. Efeze 2 en 3. De heidechristenen worden mede-erfgenamen van de belofte Gods. Zie je wat er gebeurde? Onder het Oude Testament is dat genadeverbond nog in een knop. En die knop is Israël, het uitverkoren Israël. En het Nieuwe Testament gaat die knop als het ware open. En dan bloeit die bloem van Gods werk. En dan zie ik niet alleen Israël, hoewel Israël een unieke positie behoudt, maar ook de heidenen ingelijfd in dat verbond dat God met Abraham heeft gemaakt. En dat was hetzelfde verbond dat God aan Adam bekend maakte in het paradijs. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. De woordgroep heidenen en koningen betekent onderdanen en vorsten. Dat betekent mensen uit de laagste stand en uit de hoogste stand. Ik zie dat er rijke wijzen komen, edelen komen. En daar komen ook zondaren uit de heidenen, uit het gewone volk. Ze zullen komen tot het licht dat schijnt in de wereld. Jazeker. De Heere Jezus heeft niet voor niets geschenen. En hij schijnt vanmorgen niet tevergeefs. Hij zal ze halen uit al de geslachten van de aarde. Hij zal het verbond met Abraham inlijven. Allen zullen zich in dat licht verheugen. Uitdrukkelijk heeft de Heere Jezus geleerd in Matthäus 11. Dat weliswaar Abraham, Mozes en Elia bevoorrecht waren. Tuurlijk, dat volk van Israël, het was bevoorrecht onder het Oude Testament. Maar de Heere Jezus leert duidelijk in Matthäus 11. Dat de kerk van het Nieuwe Testament meer is dan de kerk van het Oude Testament. En in die tijd leven wij, de kerk van het Nieuwe Testament. Want het Oude Testament zag nog uit naar de komst van het licht. Het schemerde nog maar, hoe bevoorrecht ze ook waren. Het Nieuwe Testament waarin wij leven, daarin schijnt het volle licht. Uw licht. Toch? Het verbond met Abraham ingelijfd. Uw licht. Daarom dat algemene aanbod van de genade voor jong en oud. Uw licht. Dat vloeit voort uit dat ene verbond dat God met Abraham maakte. En waarvan de heidenen een erfgenaam zijn geworden. Daarom mag ik met vrijmoedigheid zeggen. Uw licht. En als we die eenheid van het verbond loslaten, dan heb ik geen enkele belofte voor u en mij als heiden te preken. Maar doe niet zoals het gros van de Joden heeft gedaan. Ze hebben door ongeloof hun Messias verworpen. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Simeon het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, vers 2. Eindigen wij met gebed. Israëls zaligmaker, ook zaligmaker van de heidenen. Duizenden jaren heeft de wereld in de duisternis gelegen, met uitzondering van uw volk Israël. En u laat ons geboren worden in een tijd waarin de zon op middaghoogte staat, overgoten met uw licht. O God, open onze ogen. Uw licht, niet het licht van u, maar het licht voor u. Laten we de rolluiken van het ongeloof niet dicht doen. De zonneschermen naar beneden om het licht buiten te houden. Geef dat ons verheugen mogen in dat licht dat is gekomen. Dank voor het woord, Heere. Wil u het zegenen om Jezus wil. Amen. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Psalm 118, vers 13. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.